Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 7 maart... en dat is Wereldboekendag. Maar daar gaan we het niet over hebben. Morgen is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. En daar gaan we het juist wel over hebben. Ik praat straks met Julia Irma Patopang, medewerker van de publieksactiviteiten bij het Indisch Herinneringscentrum. We gaan het hebben over het centrum, over het programma Next, over de positie van vrouwen hier en daar en in de en over de viering van Internationale Vrouwendag in de OBA, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Maar nu eerst luisteren we naar agenda en mededelingen, gelezen door Renk.
De agenda en mededelingen van 7 maart. Agenda. Amsterdamse icone Mardi Huijer. Op vrijdag 15 maart om 8 uur vertelt Mardi Huijer in Pakhuis de Zwijger over haar leeftijd, haar werk en liefde voor Amsterdam. De voormalige arts en filosoof gaat in op de vraag hoe de filosofie ons kan helpen bij actuele en maatschappelijke vraagstukken. Mardi schreef vele boeken en heeft een column in Trouw. Haar werk richt zich op onder andere sterven, gezondheidszorg en tijd. Van 2015 tot 2017 was zij de denker des vaderlands. Wat drijft deze Amsterdamse filosoof en hoe kijkt ze vandaag de dag naar onze stad? Kom naar de avond, de toegang is gratis aan de Piet Heinkade 179 in het centrum. Dan kijk je door de bril van mensen met een adoptieachtergrond. Ook in Pakhuis de Zwijger op 18 maart start om 8 uur een bijeenkomst over racisme en identiteit voor mensen met een adoptieachtergrond uit Oost- en Zuidoost-Azië. De relatie tussen adoptie en identiteit vraagt om een benadering waarin cultuur en het perspectief van antiracisme geïntegreerd worden. In samenwerking met antiracismeorganisatie Asian Raisins organiseert de Zwijger de avond waarmee zij de solidariteit binnen en tussen de gemeenschappen wil versterken. Samen kijken naar de toekomst waarin begrip voor elkaar en verbinding centraal staan en de toegang is gratis. Dan Javaanse Surinamers breken het stilzwijgen over contractarbeid. Op 20 maart om 8 uur bent u welkom in het Bijlmerpark Theater. De Javaans-Surinaamse gemeenschap vormt in Suriname een belangrijk onderdeel van de samenleving. Maar in Nederland is ze nog onzichtbaar. Op de avond wordt stilgestaan bij het effect van de beeldvorming op de Javanen in Suriname, in het verleden en in het heden. De theatergroep Lusu geeft artistieke invulling aan het onderwerp met een druk bezochte voorstelling Duizend Dagen. Het Bijlmerpark Theater vindt u aan het Anton de Komplein 240 in Zuidoost. Dan AmsterdamNoord.com. Woont u in Amsterdam-Noord of wilt u weten wat daar speelt? Neem een kijkje op de site AmsterdamNoord.com. De nieuwste boeken over het stadsdeel worden besproken, geschiedenisboeken, fictie en jeugdboeken. U vindt er praktische informatie over bijvoorbeeld de Pontijden en de Noord-Zuidlijn. Verder is de site een bron van pontverhalen en van films, muziek en een snel groeiend aantal podcasts. Abonneer u gratis op de nieuwsbrief. Dan de mededelingen. Op de site van Cliëntenbelang Amsterdam vindt u een artikel over 4 jaar project Lichthuis Amsterdam. Initiatiefnemer Petra Nieuwlaat vertelt met veel passie over de mensen die bij het Lichthuis aankloppen in het weekend en in de avond. Als alles in de stad dicht is en de eenzaamheid het grootst, kunnen mensen hier terecht. Als mensen angstig zijn, bang voor een terugval, zijn zij er voor hen. Het Lichthuis is een blijvertje, concludeert Cliëntenbelang, die mede aan de basis heeft gestaan van het Lichthuis. Dan de Ombudsman doet onderzoek. De Ombudsman Metropool Amsterdam start uit eigen beweging een onderzoek naar de gemeente Almere en NTA, een onderzoeksbureau in het sociale veiligheidsdomein. Het richt zich op de opdrachten die de gemeente sinds 2018 heeft gegeven aan NTA om zicht te krijgen op de aanwezigheid van extremisme in de breedste zin van het woord en op welke wijze NTA deze opdrachten heeft uitgevoerd. De ombudsman wil met name dat procedurele en ethische aspecten geëvalueerd worden. Vanuit zijn onafhankelijke positie wil Munir Ramlal de islamitische gemeenschap in Almere duidelijkheid verstrekken over het NTA-onderzoek en hij wil dit gebruiken om richtlijnen op te stellen voor vergelijkbare toekomstige onderzoeken. Tot zover de agenda en mededelingen. Terug naar Janine.
Dankjewel, Renk. Morgen is het 8 maart, Internationale Vrouwendag. En het Indisch Herinneringscentrum organiseert zaterdag de viering van deze dag in de OBA. En dat is een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij wat het herinneringscentrum zoal doet. En bij de positie van vrouwen in Indonesië en die van Indische vrouwen in Nederland. Ik praat hierover straks met Julia Irma Patopang. We gaan het ook hebben over de vrouwenorganisaties en waar zij zich mee bezighouden. En we zoomen natuurlijk op het programma in de OBA. En wat staat er centraal? Welke sprekers komen er? En wat is het cultureel programma wat erbij hoort? En daarna kunt u nog luisteren naar een gedicht van Navis Nia met de titel Aan de Bloemgracht. Maar ik ga nu eerst praten. En ik ga eerst nu naar de muziek, sorry. Ja, u luisterde naar Aretha Franklin met het nummer Respect. En dit nummer is geschreven en origineel opgenomen door Otis Redding. In 1965 werd het uitgebracht als singeltje. En in 1967 werd het gecoverd en hergeschikt door collega-soulzangeres Aretha Franklin. En dat leverde een enorme grote hit op en het voor haar bekende nummer. Ik ga nu praten met Julia Irma Patopang. En zij is programmamaker bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. Goeiedag, Julia.
Dag, Janine. Goeiedag.
Goeiedag. Nou, fijn dat je tijd hebt vrij weten te maken voor een interview. Ja. Ja, je werkt al een poosje bij het Indisch Herinneringscentrum. En dat viert op 8 maart, of op 9 maart, de 8 maart viering in de OBA. Maar eerst maar eens even, wat is het Indisch Herinneringscentrum?
Ja, Nou, dankjewel dat je inderdaad tijd maakt voor ten eerste de viering van 8 maart en natuurlijk ook het programma wat wij een dag later gaan organiseren in de OBA, maar het Indisch Herinneringscentrum. Het is dus een van de 5 nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog. Dus naast Kamp Westerbork, Vught, Kamp Amersfoort en het Nationaal Monument Oranje Hotel is Indisch Herinneringscentrum het een van die 5 centra, zeg maar. En wat wij doen, nou ja, het IHC onderhoudt voortdurend relaties met diverse nationale en internationale organisaties, vrienden. We hebben ook vrijwilligers en betrokkenen. Iedereen die eigenlijk te maken heeft met dat verleden. En ja, de belangstelling voor de WO2 in voormalig Nederlands, Indië, Indonesië is... Ja, zoals je ook hebt gemerkt en weet, denk ik ook, dat na 75 jaar nog altijd groot is. Groter zelfs in de laatste 10 jaar.
Ja.
En ja, dus in ons centrum, dus in het herinneringscentrum, leer je het verleden kennen. In onze tentoonstellingen, in het kenniscentrum en zowel educatief als publieksprogramma's.
Ja, en wanneer is het centrum opgericht?
8 november 2007, dus inmiddels bijna 17 jaar geleden.
Ja, en wie nam het initiatief?
Nou ja, het begon natuurlijk, het is echt een lang verhaal, maar de gemeenschap, de Indische gemeenschap in Nederland wilde allang herkenning van de overheid. En voor het Indische Herinneringscentrum waren er ook al allerlei organisaties. Wat betreft dat verleden. Maar sinds 17 jaar geleden heeft de overheid ook eigenlijk dat initiatief genomen om uiteindelijk wel een centrum te maken voor specifiek dit verleden.
Ja. En kun je eens wat voorbeelden geven van de landelijke programmering van wat jullie doen?
Nou ja, het is heel veel eigenlijk. Wij maken in ieder geval heel veel publieksprogramma's in het land. Een daarvan heet dus Indische Salon. En dat is eigenlijk een laagdrempelig programma waar ouderen en jongeren samen naar het programma kunnen komen. En dat doen we eigenlijk samen met lokale initiatieven, dus lokale stichtingen, lokale verenigingen, noem maar op, in het land. Bijvoorbeeld in Ede hebben we al elk jaar een succesvolle salon in Ede, meestal in november. In Breda hebben we ook een keer gedaan. In Alkmaar gaan dat ook nog dat gaat nog gebeuren in juni. Zelfs in Enschede. Dus helemaal
zo.
Ja, van oost naar west, van noord naar zuid, noem maar op. Ja.
En in zo'n salon wordt daar dan is dat dan een literaire middag of een lezing of een.
Divers eigenlijk. We beginnen altijd met het inkaderen van het thema. Dat is dus bij wijze van een lezing. Ja? Door een expert, door een historicus of door een literatuurkenner, noem maar op. Auteur ook zelfs. En daarnaast hebben we muziek, dans, spoken word, noem maar op.
Ja. En is dat dan iets wat jullie zelf meebrengen? Je idee voor dat? Of komt dat door die plaatselijke groep?
Nou, juist, wij stimuleren dus juist initiatieven van die lokale groepen. Wat hebben ze nodig? Is er behoefte aan, hebben ze behoefte aan meer duiding in bepaald thema's? Dat soort dingen. Dus dat is altijd een wisselwerking tussen beide partijen.
Ja, en jullie hebben behalve die salons, hebben jullie ook educatieve projecten?
Jazeker, ja.
En is dat voor scholieren? Is dat voor scholieren?
Mijn collega van de educatieafdeling, collega's moet ik zeggen, er zijn meer educatieve medewerkers die wij hebben op dit moment. We zijn volop bezig met elk jaar workshop geven in het land ook. Een daarvan heet Decolonisatie in de Klas. En dat is eigenlijk een best Het is altijd op maat gemaakt, laat ik het zo zeggen, voor docenten, onderwijsinstellingen, maar ook voor leerlingen, VO en PO niet zozeer, primair onderwijs niet zozeer, omdat het natuurlijk echt best moeilijk is voor die kleine kinderen van de basisscholen.
Ja.
Dus alleen maar van groep 7 of 8 of zo wel toegankelijk is voor hun. Maar VO-leerlingen, dus dat soort dingen. Dus, en ze komen ook vaak naar ons toe, naar het herinneringscentrum.
Oh ja.
Ja, ja.
Ja. En komen ze dan ook bijvoorbeeld, ja, jullie hebben ook wel tentoonstellingen.
Ja.
Komen ze daar dan ook naar kijken? Of is dat iets wat ze dan daarbij meepikken, zeg maar?
Jazeker, ze komen ook graag naar onze tentoonstellingen. Het is meestal zo dat wanneer een school of een klasse van een school naar ons toe komen, dan gaan ze dus eerst die workshop doen en dan daarna gaan ze dan naar onze tentoonstelling.
Ah ja.
Ja, en ja, wat... het is altijd een pakket, zeg maar.
Oké, en wat voor een tentoonstelling heb je nu?
Wij hebben semi-permanente tentoonstelling in Museum Sophiahof. En dat hebben we gemaakt samen met Museum Maluku. En het heet Ons Land. En het gaat eigenlijk over de migratiegeschiedenis van die gemeenschappen die wortels hebben in voormalig Nederlands, Indië, Indonesië. En aan de hand van 8 familieverhalen gaan we dus eigenlijk in op... Ja, de problemen of de ervaringen die ze hebben meegemaakt voor vertrek naar Nederland, tijdens de reis, nadat ze hier aankwamen. En dat proces tot nu toe, eigenlijk tot de dag van vandaag, de doorwerking van kolonialisme ook dus. Ja,
ja, ja. Ja.
En weet je... Als ik nog iets mag toevoegen, we hebben ook nu een tentoonstelling speciaal voor kinderen en het heet Wereldreis. En dat is heel leuk voor kinderen vanaf groep 7 van de basisschool om dat te gaan kijken, zeg maar. Want het gaat over onderwerpen zoals anders zijn, vooroordelen en ook een beetje over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië Indonesië.
Ja.
Ja.
Nou, dat lijkt me heel interessant en ook leuk voor kinderen.
Ja, zeker, zeker. Het is echt interactief en op een speelse manier de geschiedenis te leren, zeg maar. Ja,
ja. En weet je nog een waar ging de vorige tentoonstelling bijvoorbeeld over?
Wij hebben altijd een witteltentoonstelling in een andere ruimte. En dat doen we dan ons de beurt samen met Museum Maluku. Dus de komende periode, de komende 3 maanden is een tentoonstelling van ons, van het initiëringscentrum, maar daarna is van Maluku. Hiervoor was dus ook van Museum Maluku en het ging over eigenlijk ze hebben de ruimte omgetoverd in een oude barak van de jaren 50, zeg maar. En dat heet... het is nu al voorbij en dat was heel mooi geweest. Dus oude spullen van hun depot, van hun collectie bedoel ik, hebben ze dus echt in de ruimte gezet.
Ja, ja. En Maluku is waarschijnlijk een zelforganisatie van Molukkers.
Molukse, ja, dat is MHM, Molukse Historisch Museum. Ja,
oh, ja.
Museum Maluku. Ja.
Oké. Okay. En jullie hebben ook nog een online campagnes. Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
We zijn nu echt een webportaal aan het ontwikkelen. Ik weet niet zo goed of ik nu al veel mag zeggen, want we zijn daar echt volop ermee bezig zijn.
Okay.
In ontwikkeling, zeg maar. Dus het is, en het zou wel Ons Land heten.
Okay.
En het wordt pas bekend, zeg maar, of voor publiek in oktober.
Oké, nou dan hebben we nog wat in het perspectief.
Ja, precies. Ja.
Oké, en straks gaan we het hebben over het programma Next en dan in de zin van de 8 maart viering. Maar wat is programma Next eigenlijk?
Kun je nog een keer
Ja, nu wordt de 8 maart viering in het kader gezet van het programma Next. Maar wat is programma Next eigenlijk?
Oh, ja, jij bedoelt dus, ja, het programma heet Indian Next. Het is eigenlijk een programma wat ja, hiervoor heet, heette het programma Indian Lezing. En sinds dit jaar hebben we het programma een andere naam gegeven, Indian Next. Omdat wij eigenlijk meer over, ja, je moet denken aan het woord what's next. Dus we willen eigenlijk diverse perspectieven belichten. We willen eigenlijk echt een podium geven aan diversiteit van stemmen en nieuwe ontwikkelingen. En specifiek dit jaar gaat dus over vrouwenbeweging.
Ah ja.
Ja, want we hebben zo'n tagline, zeg maar, die we proberen te delen elke keer. Dan is het, ja, the next generation is the future and the future is now.
Ja, oké. Okay. Ja. En nu is het, zeg maar, dat het over die 8 maart viering, dat het uitmondt in die 8 maart viering. En wat was bijvoorbeeld 2 jaar terug het onderwerp?
Even kijken, dat is dus 2022. Dat is echt een goede vraag.
Oh.
Dat was Chinees. Nee, ik weet het nog. Chinezen uit Indonesië.
Ah.
Dus niet specifiek over vrouwen. Wel in maart. Dat was nog steeds nog steeds tijdens de coronapandemie volgens mij.
Oh, ja.
Ja, dat was niet in maart. Het ging over Chinezen uit Indonesië, maar we hadden inderdaad vrouwen als sprekers in de meerderheid.
Ja, oké. Okay. En even tot slot van dit eerste blok. Hoe wordt jullie centrum gefinancierd?
Van het ministerie van VWS.
Oh, dus je hoeft niet...
Ja, we hebben ook van diverse, voor diverse projecten moeten we ook altijd subsidie aanvragen. Maar basis... hebben we dan inderdaad subsidie van VWS.
Oké, nou dat lijkt me een hele stevige basis.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, na de muziek praten we verder.
Ja.
Oké, tot zo.
Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang
Ja, dit was het nummer Tetam Dalam Jiva van de zangeres en componiste Sayana Sarasvati. En het is een Indonesische singer-songwriter die studeerde aan de Nanyang Academy of Fine Arts in Singapore en aan het Royal College of Music in Londen. En zij maakte haar eigen composities en schreef alle nummers voor haar debuut popalbum in 2015 met de naam Explore. En ze heeft talrijke Indonesische en internationale onderscheidingen ontvangen. Nou, dat is een hele mond vol, maar het is wel een hoogheid die we even in de studio draaien. Ik ga verder met het interview. En ik ga naar deel 2 en dan gaan we het hebben over de positie van vrouwen in Nederland, in Indonesië en natuurlijk de 8 maart viering. En dat doe ik met Julia Irma Patopang. Julia, voordat we het gaan hebben over de vrouwen in Indonesië, wil ik graag even kort stilstaan bij hoe het met de Indische vrouwen in Nederland gaat. Zou je daar iets algemeens over kunnen zeggen?
Ja, het is best een ingewikkelde vraag, vind ik. Hoe het gaat met Indische of Indonesische vrouwen in Nederland. Wat betreft gelijkheid. Zijn wij hier in Nederland, wat dat betreft, wel, dan hebben we een betere positie, denk ik, dan de vrouwen in landen als Indonesië bijvoorbeeld.
Ja.
Het is tot de dag van vandaag, vind ik dan, in welk land dan ook, is er nog steeds ongelijkheid, genderongelijkheid wat dat betreft, maar ja, we leven in een land als Nederland, in Europa dus. Dan ook hebben we toch, ja, niet niks te klagen is een groot woord natuurlijk, maar we hebben wel privileges, laat ik het zo zeggen.
Ja, en zijn er ook in Nederland vrouwenorganisaties die zich met specifieke dingen bezighouden om hun positie te verbeteren?
Specifiek Indische community bedoel je?
Ja.
Ja, er zijn zeker wel zulke initiatieven, alleen ik kan het niet echt specifiek met de naam of zo benoemen.
Nee, dus je weet ook niet of er bepaalde speerpunten zijn of grote obstakels waar vrouwen tegenaan lopen?
Sowieso. In het algemeen zijn er organisaties net als HIVOS of The Women Inc., maar het is niet echt specifiek dat ze alleen maar zich inzetten voor de Indische of de Molukse community, zeg maar. Maar er zijn wel genoeg organisaties wat dat betreft die dan wel in actie willen komen voor gelijkheid in salarisgelijkheid in dat soort dingen.
Ja, dus, ja. Oké, nou laten we het dan hebben over hoe het met vrouwen in Indonesië gaat. Veel vrouwen hebben wel toegang tot onderwijs, goede banen, kunnen studeren, et cetera. Maar er is nog een hele hoop te doen. Hoe zie jij dat?
Er is inderdaad, je hebt het wel goed gezegd. Er is nog werk aan de winkel, inderdaad. Genderongelijkheid is sowieso nog steeds een ding in Indonesië. Dit is ook natuurlijk gebaseerd op de culturele religieuze achtergrond in Indonesië, de tradities, de adab en dat soort dingen. We hebben nu toegang tot onderwijs, sowieso. We kunnen heel veel vrouwen in Indonesië hebben ook hele goede posities de ministerie van Buitenlandse Zaken is een vrouw, Ibu Retno. Dus wat dat betreft hebben we ook heel veel. Hebben we heel veel. Dat zijn gewoon onze rechten. Dat is verkeerd om zoiets te zeggen. Alleen, genderongelijkheid, dat is nog steeds een ding.
Ja, en op welke punten vooral? Waar valt het je vooral op?
Voornamelijk voor de vrouwen in het platteland. Er zijn nog steeds ongelijkheid in onderwijs. Dus sommige kinderen, sommige meisjes mochten nog steeds niet naar school. Of niet hoger dan een middelbaar schoolniveau, dat soort dingen.
Ja.
Ja, ongeletterdheid is ook een ding, is ook een probleem in Indonesië. En dat is ook vaak voor vrouwen.
Ja. Maar is er geen leerplicht?
We hebben wel een leerplicht. Dus nadat ze dan die fase voorbij zijn, dan moeten ze trouwen bijvoorbeeld. Of moeten ze werken bijvoorbeeld. Maar gelukkig zijn er vanwege social media ook op dit moment. Gelukkig zijn er goede feministen online, goede influencers online op dit moment. En één daarvan gaan we dus in het programma ook presenteren. Een videoportret van haar, zeg maar.
Ja.
En ze heet dus Khalid Mardiati. Zij is dus heel erg bekend op Java, op social media, YouTube content. Want zij vecht dus voor die rechten voor vrouwen. Dus vrouwen, kom op, jullie moeten ook geëmancipeerd zijn. Economische emancipatie is ook een van de dingen die ze dan uitleggen. Dat wij als vrouwen moeten ook zelf kunnen verdienen. Zelf voor jezelf opkomen. Dat is wel belangrijk. Dat is wat ze zegt elke keer in haar post.
Ja, en zijn er wel meerdere vrouwenorganisaties die zich daarmee bezighouden?
Ja, heel veel. En voornamelijk ook heel veel internationale NGO's ook. Hè, daar. En het is niet iets van, niet alleen maar van deze tijd. Dit is al decennia lang gaande in Indonesië. Dus, maar misschien weet je het ook dat in de jaren 90, van eind jaren 60 tot 90, zeg maar, we had Indonesië een streng regime.
Ja.
En dat, dat was toen nog moeilijker dan nu. En nu zijn er veel organisaties, voornamelijk voor vrouwen in het platteland, arbeiders, die deze vrouwen eigenlijk graag willen helpen.
Ja.
Ja.
Ja. En je ziet daar tegenover staan op dit moment dat er vanuit regeringswezen bezig is met wetgeving, waarbij dan de huwelijks- en scheidingswetgeving wordt ingegeven door vooral de rechten van de man.
Mm-hmm.
Zie je daar nog veel actie tegen, zeg maar?
Ja, zeker. Fel zelfs. Er zijn heel veel feministen, vrouwelijke schrijvers of auteurs bedoel ik dan, activisten die bezig zijn om eigenlijk deze regeling te veranderen.
Ja.
Dus er is echt heel veel werk aan de winkel, maar er is ook echt verzet.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, je zit natuurlijk met allerlei botsingen, want ik las ook een stuk over een groep mensen op Sumatra die al sinds jaar en dag via vrouwelijke lijn bepalen wat er gebeurt op gebied van huwelijk, scheiding, et cetera. En als de regering daar dan aankomt zakken met een ouderwets traditioneel idee van dat de beslissingsbevoegdheid bij de man ligt, dat geeft enorme wrijving, denk ik.
Ja, dat wil ik ook net toevoegen. Inderdaad, je moet weten, de luisteraars moeten weten inderdaad, dat er in Indonesië een matriarchaat gemeenschap is. Een van de grootste van de wereld zelfs. En dat is dus in Minangkabau, in West-Sumatra. En dat is waar mijn voorvaders vandaan komen eigenlijk. Dus ik ben een Minangkabauer van origine. dus in dat matrilineaire verwantschapssysteem wordt inderdaad overgeërfd van de lijn van de moeder.
Ja.
En het was heel erg dominant vroeger, maar inderdaad door de invloed van de islam werd het niet meer zo dominant. Maar het systeem blijft bestaan tot de dag van vandaag.
Ja.
Het zou wel inderdaad, het wrijft gewoon met het nieuwe systeem die dan eigenlijk de rechten van vrouwen eigenlijk meer gaan beperken. Ja.
Ja, maar het is voorlopig nog gelukt om ze buiten de deur te houden.
Ja, dat sowieso.
Ja, dat is toch wel belangrijk.
dat is wel belangrijk. Maar ja, ik geloof niet dat zoiets dat wij helemaal terug naar de 15e eeuw gaan, hoor. Dus dat geloof ik niet, maar...
Nee.
Ja, we moeten wel alert zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat lijkt me ook heel belangrijk, voordat je het weet... Ja. Weer terug naar af. Ja, laten we even hebben over de OBA en de viering daar op 9 maart. Ja, we vieren 8 maart op 9 maart. En vandaag is het donderdag 7 maart en hebben het over 8 maart. Het gaat allemaal door elkaar. wat is aanstaande zaterdag het centrale thema?
Het centrale thema is de vrouwenkracht van toen en nu in Nederland en Indonesië. Het gaat dus over... De power vrouwen.
Ja. En wie heeft dit thema bedacht?
Eerlijk? Ja, wij dus, het team.
Oké. En hoe komen jullie aan de samenwerking met de OBA?
Dat bestaat dus inderdaad al lang.
Mooi.
Meer dan 11 jaar, 12 jaar.
Zo.
Wat ik zei dus over dat andere programma, het heette vroeger dus Indië Lezing. Dat was dus ook eigenlijk de eerste samenwerkingsverband met OBA. En we hebben het echt als aangenaam ervaren. Dus we vinden het fijn om met OBA samen te werken.
Ja. En je hebt net al iets verteld, maar welke sprekers komen er zo al en waar gaat het dan over?
Ja, een heleboel. We hebben dus echt een vol programma. We beginnen met twee jonge dames. Lara Nuberg, schrijver, historica, activist ook. Zij gaat dus vertellen over een nieuw project samen met journalist Feba Sukmana. En ze gaan dus volgend jaar een boek uitgeven, of tenminste opnieuw publiceren van de brieven van Kartini. Kartini is een van de pioniers van vrouwenbeweging in Indonesië. En dan hebben we ook Nancy Jouwe, historica, auteur, feminist, activist. We hebben ook Monique Doppert. Journalist, feminist, ook activist. Martien Utrecht, hetzelfde, feminist, journalist, auteur en activist. Wij hebben ook daarnaast Julia Jouwe, nichtje van Nancy Jouwe, dus journalist en activist. En ze zet zich in voor de rechten voor de mensen vanuit West-Papua. En ik doe dit samen dus eigenlijk met Mariska Verbeek, een ander programmamaker. En de partner van ons, PAC, Pan Asian Collective.
Oh ja.
Ja, en een van de programmamakers van PAC, van Pan Asian Collective, Melissa Korn, gaat samen met mij het programma modereren.
Ah ja, en zijn er ook nog workshops of kunnen vrouwen...
Het is meer echt een middag vol met gesprekken, spoken word en een act. Ja, een dans act, een dans en spoken word act eigenlijk.
Nou ja, en waar gaat dat over, weet je dat ook?
Welke?
Dat spoken word?
Ja, dat spoken word. Nou ja, het is nog een verrassing, laat ik het zo zeggen. Maar min of meer over het inkaderen van het thema. Dus de power vrouwen van... Wat denk je, wie is voor jou de krachtige vrouw? Wie is de krachtige vrouw in jouw leven?
Oh ja, ja. Ja. En er zou ook iets zijn van theater. Is dat een stuk of is dat improvisatie?
Dat is dus een spoken word en een dansstuk. Ja, dus een beetje theatraal maken.
Eigenlijk. Oh ja. En is dat
een... Dat is van de Domino. Dat is een nieuw collectief.
Ja.
Bestaat uit diverse vrouwen van verschillende afkomsten. Dus Molukse, Surinaams, Afrikaans, Indisch, noem maar op. En dan gaan ze dus samen in 10 minuten een act, dus een theaterstuk of ja, een voorstelling doen. Ja.
En dat gebeurt ook allemaal in de OBA, in de grote theaterzaal? Is dat het?
Ja, dat is allemaal op de 7e etage van de OBA in Oosterdok, inderdaad, in de grote theaterzaal.
Ja, en hoe laat begint het programma eigenlijk?
We beginnen dus om 2 uur. Het is een vol programma, zoals ik zei. Dus kom op tijd, zou ja. ik zeggen. En we stoppen hopelijk op tijd om 5 uur.
Oké. En kunnen vrouwen naar de viering of is het ook voor mannen? Is het vrij?
Dit is inderdaad een vraag die ik vaak heb gekregen, van, ook van mannen. Iedereen is welkom. Dus mannen, vrouwen, non-binair, noem maar op.
Ja, oké. En is er nog iets van een open podium waar mensen zelf iets kunnen vertellen? Of waar iets aan de spontaniteit?
Nee, helaas niet. Nee. Maar dat is wel een leuk idee. Deze keer hebben we dat niet, maar dat is wel zeker een leuk idee om mee te nemen, om mee te nemen naar volgend jaar of zo. Dus nee.
Oké. En waar vinden mensen... laat ik het zo zeggen. Moet je daarvoor aanmelden? Of kun je zo er naartoe gaan?
Je kunt zeker online je kaart nog kopen. We hebben nog enkele plek over. Even kijken. Moet ik gewoon de websitepagina of het adres noemen?
Ja, graag.
Ja, even kijken. Dan moet je... Het is een mondvol. www.oba.nl en dan /agenda en /Oosterdok en /IndianNext.
Oké.
Maar als je dat ingewikkeld vindt, dan kun je gewoon naar onze website. Dan word je doorgelinkt naar die pagina. En dat is dus www.indischherinneringscentrum.nl.
Oh, nou, dat is heel duidelijk. En de toegang, is dat gratis of kost dat nog iets?
Reguliere prijs is €7,50. En als je OBA-pas hebt, dan kost het €3,75. Dus de helft daarvan. En als je ook onze vrienden bent, dus dat is vrienden van het Indisch Herinneringscentrum... En dat kost ook €3,75.
Oh, nou, dat kan je de kop niet kosten. En wanneer is de dag voor jou geslaagd?
Ik vind dat echt een hele goede vraag van jou. Want ik heb dat natuurlijk ook al eerder gelezen. De dag is geslaagd waar als het publiek terug naar huis gaat... met vol inspiratie, dat ze iets geleerd hebben, dat ze die verbinding met elkaar ook daar kunnen treffen. Dat eigenlijk. En dat ze daarna ook nadenken over, over hoe vrouwen, de kracht van vrouwen... en de activisme van vrouwen, niet alleen maar van deze tijd is bijvoorbeeld, dat het echt al honderden jaren gaande is.
Ja, en als er nou deze dag nou voorbij is, hè, maken jullie daar dan nog een soort verslag van voor op de website of iets waar je mee door wil gaan op een andere manier?
We gaan het zeker op onze social media dan wel posten. Dus Instagram of LinkedIn. Een soort terugblik naar die dag bijvoorbeeld. En we gaan het zeker... Ja, dit programma wordt sowieso wel herhaald volgend jaar. Het programma wordt opgenomen... Dus over een paar weken kan men inderdaad vanuit YouTube, van YouTube dus het programma bekijken.
Oh, dat is heel fijn voor degenen die niet kunnen komen of
ja, precies.
Ja, dat ze het nog even kunnen nakijken. Nou, Julia, ik ga je enorm bedanken voor al je informatie. En ik wens je een hele mooie 8 maart viering op 9 maart in de OBA.
Dankjewel, Janine. Jij ook bedankt.
Ja, graag gedaan.
Succes met uitzending nog.
Ja, zal wel lukken. Dankjewel. Jij succes met je goede werk.
Dank je.
Oké, dag. Dag, Julia. Doeg. Yes, dit was het nummer Run the World, Girls, Girls van Beyoncé. Het is opgenomen door de Amerikaanse zangeres en staat op haar vierde studioalbum. En de ontwikkeling van het nummer werd gemotiveerd doordat Beyoncé iets anders wilde doen dan anders. En een mix ging maken van verschillende culturen en tijdperken met een nieuw geluid en een boodschap die vrouwen kracht zou geven. Ik zou zeggen, kijk even op YouTube. Daar staat een ontzettend mooi filmpje wat hoort bij dit nummer. En nou, de power die vliegt er vanaf. En ja, Het duurt ongeveer 4 minuten, dus ga er even voor zitten. En als je dat hebt gezien, dan ga je swingend de straat op. Of je gaat dansen door de kamer. We gaan nu maar even luisteren naar Gloria Gaynor, I Will Survive. In afwachting van onze dichteres. Want die komt aangespoed en gaat een gedicht voorlezen. Dus het Gloria Gaynor houdt u nog even te goed. We gaan even luisteren naar een gedicht aan de Bloemgracht, ja. Heet het. En we kijken of onze dichteres klaar is met het opzetten van haar koptelefoon. En dan gaat zij beginnen met haar gedicht aan de Bloemgracht. En zij heet Navis Ninia. Nia.
Nia.
Ga je gang.
Dankjewel. Ja, mijn naam is Navis Ninia. En voordat ik het gedicht eigenlijk voordraag, dan moet ik je even iets uitleggen. Dat de naam Shahrazad komt oorspronkelijk uit Perzië. Maar de naam is niet doorgedrongen naar de Nederlandse taal als Shahrazad, maar als Scheherzade. En dat is via Turkse taal naar Duitse taal, naar Engelse taal en dan in Nederland terechtgekomen. Vandaar dat de vrouwelijke hoofdpersoon bij het verhaal van Duizend en een Nacht in het Nederlands beter bekend is als Scheherzade, maar in het Persisch zeggen wij Shahrazad. En hier komt het gedicht. Als ik in sprookjes geloofde, zou ik Shahrazad willen zijn. De verhalenverteller uit Duizend en een Nacht. En als ik mocht kiezen waar ik wilde wonen, zou ik voor een huis kiezen aan de gracht die haar naam van de bloem leent en aan de dichter geeft. Als ik Shahrazad was, zou ik iedere dag langs haar water wandelen, vreemde mensen begroeten, in de barsten van haar stenen sprookjes vertellen en mooi worden in haar spiegel. Als ik Shahrazad was, zou ik bij mooi weer heupwiggend aan haar zijde dansen, het onschuldige onkruid voor de hark behoeden en haar zuchten tellen bij slecht weer. Ik ben geen Shahrazad en geloof al heel lang niet meer in sprookjes. Maar ik woon dicht bij de gracht die bloem heet, een bloem baart. Vaak wandel ik naast haar, zwijg naar verdwaalde toeristen en groet ik de vreemde nieuwe bekende die ik pas 30 jaar ken. Ik ben geen Shahrazad, maar ook ik stel mijn dood uit met verhalen vertellen.
Nou, dankjewel. Het is een mooi gedicht van jou. En ook jouw primeur, geloof ik, bij Radio Signaal. Je bent al eens eerder even op bezoek geweest. En nu ben je begonnen als gedichtenvoordraagster. Gedichten van eigen werk schrijf je. Ja, ja, het is heel mooi.
Ja,
ik ga thuis nog een keer naluisteren, zeg maar.
Dankjewel.
Rustig. Ja, oké. Okay. Voordat we ons laatste muziek gaan draaien, wil ik bedanken Julia Irma Patopang, Navis Ninia, Renk en onze technici Michiel en Beb. Wilt u reageren op de uitzending? Mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl of naar onze Facebookpagina. Nou mensen, tot de volgende week. Hou elkaar in de gaten en jezelf ook safe. Tot dan en we gaan eruit met Gloria Gaynor.
Change that stupid life.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.